Wat maakt een vluchteling mee? Je laat je eigen land achter en komt uiteindelijk in Nederland terecht. Nieuw, vreemd en onzeker. Wat heb je nodig om je opnieuw thuis te voelen? Je wilt nieuwe vrienden maken die je de weg wijzen en met wie je jouw verhaal kunt delen. Hoe kunnen wij goed zijn voor vluchtelingen? Deze podcast van Stichting Gaven wil jou op weg helpen. Mijn naam is Jaap van den Kamp en vandaag gaat het over cultuurverschillen. Hoe die plezier kunnen geven of juist frustrerend kunnen zijn.
Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En dit vind ik mooi, dus uit alle culturen kan ik nu gewoon ik kan een beetje onderzoeken en het goede meenemen uit alle culturen.
Ik praat erover met Ariane Strobe. Die besloot om een keer een sporthal af te huren om te gaan sporten met twee Eritrese vluchtelingen.
Dat was gewoon een impulsieve actie.
Ze werd verrast door een opkomst van maar liefst 24 mensen, waarvan de helft uit een andere cultuur. Wat gebeurde daar eigenlijk? Ariane, welkom.
Dank je.
Hey, je zet je al heel lang in voor vluchtelingen en ook wel andere buitenlanders, onder meer via Gaven. En een van je beste vriendinnen is ooit gevlucht naar Nederland. Daar gaan we het zo zeker over hebben. Maar eerst, kan je ons eens meenemen naar die sporthal? Waarom deed je dat?
Dat was gewoon een impulsieve actie. Ik had vakantie en vakantie betekent tijd. En als je tijd hebt, dan komen er ook ideeën in je hoofd. En destijds kende ik naast mijn vriendin nog twee andere Eritreërs. En ik hoorde wel eens, joh, er wonen hier alleen maar oude mensen. Dus het leek hen leuk om in contact te komen met Nederlandse jongeren, maar ze zagen ze niet. Terwijl ik ook in contact was met Nederlanders en die zeiden, oh ja, buitenlanders, ja, ik ga toch niet zomaar bij ze aanbellen. Dus dat waren eigenlijk twee kanten die zeiden, ja, ik wil wel, maar hoe? En toen had ik vakantie. Toen dacht ik, laat ik een keer de sporthal afhuren.
Gewoon eens ergens beginnen?
Ja.
Oké. Okay.
Gewoon die mensen die we toen kenden in ieder geval bij elkaar brengen om te laten zien, er zijn ook jonge mensen in deze wereld.
En dan begin je met uitnodigen. Je nodigt dus een paar mensen uit, een paar mensen die je kent. Hoe is die bal eigenlijk verder gaan rollen?
Nou, aan het eind van die avond, toen zei een jongeren die zei, zo, dit was leuk, wanneer weer? Daar had ik toen niet over nagedacht. Maar toen ben ik daar vanaf dan toen wel over na gaan denken.
En heb je dat alleen gedaan of dat lijkt me best wel even zoeken?
Nee, zeker niet. Sowieso die 12 mensen van andere culturen kwam ik natuurlijk niet alleen aan. Mijn schoonzus was taalmaatje en met haar sprak ik wel eens over de dingen die we zagen, meemaakten. En dan kan je daar samen ook van genieten, zeg maar. Dus zij kende ook al wat mensen. Op dat moment zag ik ergens voorbij komen dat Stichting Gaven Connectus had. En daar heb ik gewoon een berichtje naar gedaan. Joh, hoe doen jullie dat? Financieel, maar ook met zaal, met alles.
Ja, echt de jonge activiteiten gaat het dan om, hè, die Connectus.
Ja, ja, precies. En toen, dat was met jou, kreeg ik met jou contact. En toen heb je mij gebeld. En toen zei je, nou, dit klinkt als levensvatbaar. Ga, maar niet alleen. Dus toen zijn we mensen rond ons heen gaan verzamelen. En dat is een beetje het begin geweest.
Lukte dat in het begin? Lijkt me ook best wel zoeken naar wie wilde dan meedoen. Of waren die 12 Nederlanders, die waren ook gelijk enthousiast?
Nou, die 12 Nederlanders was voornamelijk familie.
Dus die moest wel enthousiast zijn.
Ja. En ik wilde graag van de Nederlanders een diversiteit. Want als je diverse mensen hebt, heb je gelijk ook verschillende connecties en verschillende omgevingen. Dus toen ben ik na gaan denken wie ik ergens in mijn nummer of die ik kende had staan. Ik dacht, die zou dat nog best wel eens willen doen. Die heb ik benaderd en de meeste daarvan hebben dat toen naar Jaap gezegd.
Je had dus al contact met een aantal mensen die gevlucht waren. Maar hoe leg je zo'n eerste contact? Ik hoor het heel vaak in Nederland dat ze zeggen, ja, ik wil wel iets doen, maar ik weet niet zo goed hoe. Eigenlijk de reactie die jij ook hoorde.
Yeah.
Hoe leg je zo'n eerste contact met een andere cultuur, met iemand die je niet kent?
Voor mij was dat toen via Vluchtelingenwerk Nederland. Daar ben ik naar binnen gestapt en ik gezegd, joh, ik heb wat tijd over, heb je wat voor me? Geen administratie alsjeblieft, want dat is voor mezelf al iets wat ik voor me uitschuif.
Geen zin in.
Nee, en toen, ja, toeval bestaat gewoon niet. Maar ik woonde destijds in een heel klein dorp. En in mijn dorp was destijds net een jonge vrouw komen wonen met haar zoontje. En Vluchtelingenwerk Nederland zei, joh, daar kan wel eens iemand naartoe, want ze ziet de muren best wel op zich afkomen. Dus toen ik daar de eerste keer is Vluchtelingenwerk Nederland de contactpersoon met mij mee geweest. Toen dacht ik, joh, cool, dan ga ik met haar sporten. Ik ga dit doen, ik ga dat doen. Maar dat was wel heel groot gedacht. Want we begonnen gewoon met contacten, überhaupt elkaar leren verstaan.
Hoe deed je dat dan, elkaar leren verstaan?
Je leert elkaars woordenschat kennen. Dus je gaat gewoon proberen. En wij hebben allebei het geluk dat we niet zomaar opgeven. En ook niet ja zeggen als we het niet begrijpen. Dus vanaf het begin hebben we daar allebei echt voor ingezet om elkaar te begrijpen. Dus je ging gewoon zoeken naar andere wegen. En soms duurt dat 20 minuten om één zinnetje duidelijk te maken. Maar dat maakt niet uit. Als je uiteindelijk elkaar daardoor beter leert kennen, dan komt dat goed.
Als ik goed begrijp, neem je de tijd voor en je hebt gewoon het nodig dat je wil.
Ja, en niet opgeven. En kijk, ik vond dat destijds moeilijk. Maar als je bedenkt dat het voor de ander ook moeilijk is, dan maakt het het iets luchtiger.
En op die manier kreeg je in een hele korte tijd veel contacten, of gaat het juist heel langzaam aan?
Het toeval wil dat wij ook heel goed met elkaar klikten. Dus zij kwam, destijds woonde ik nog bij mijn ouders, mijn broers en zussen. Zij kwam wel eens bij ons thuis. Zij werd daarin meegenomen en ook bij het gezin van mijn broer. Dus zij zag ook heel veel Nederlandse gezinnen. Daar draaide ze ook wel eens in mee met eten en dergelijke. En ik werd ook een beetje meegenomen in haar sociale contacten. Dus als er een Eritrees feestje was, nam ze mij mee. Dus zo leerde zij veel Nederlanders kennen en ik leerde veel Eritreërs kennen.
Dus eigenlijk was zij een beetje de ingang tot een grotere groep mensen dan.
Ja, zeker. Ja.
Hey, en dan ben je dus bezig met die taal en zo te leren. Doe je dat nog steeds? Ben je bezig met de taal te leren van de mensen die je ontmoet?
Nou, Tigrinya, daar ben ik eigenlijk nooit aan begonnen. Mijn vriendin spreekt Tigrinya uit Eritrea. Omdat ik met haar altijd Nederlands spreek. Later ben ik ook veel Arabisch-talige mensen heb ik leren kennen. En dat waren ook veel mensen die echt nog maar net in Nederland waren. En dan zie je dat het voor veel mensen echt moeilijk is om de Nederlandse taal te leren.
Dus ben je maar Arabisch gaan leren?
Ja, dus dan spelenderwijs leer je wat Arabische woorden. En sowieso, als je een paar woorden kent van de andere taal, ten eerste is het al leuk om dat als activiteit te doen. Dus in plaats van elke keer bij iedereen koffie te gaan drinken, dat ik zeg, joh, ik kom bij jou Arabisch leren. Of mag ik bij jou Arabisch komen leren? Dan heb je een activiteit en uiteindelijk ben je misschien 5 minuten bezig met Arabisch leren. En de rest van de 2 uur ben je aan het praten over van alles en nog wat over de taal en dergelijke. Dus is het ook alweer makkelijker om de tijd te vullen. En als je een paar woorden spreekt van de andere taal, is connecten nog iets makkelijker. En dat is alleen maar, hey, hoe gaat het? En dan in het Arabisch. Maar dat brengt sowieso al een lach op het gezicht van de ander. En dan zien ze, hey, die ander probeert het ook. En voor sommige mensen klinkt het misschien heel grappig als ik dat doe, want mijn uitspraak is niet zo heel erg goed. Dan zien zij ook, dat maakt ook niet uit.
Maar je laat dus zien dat je moeite doet voor de ander.
Ja, en het gaat soms ook vanzelf, hoor. Als je een spelletje aan het spelen bent en je roept bijna. En je ziet de ander een beetje glazig kijken. Dan vraag je even aan iemand die Engels spreekt, wat betekent almost? Oké, Tagriban. En dan roep je Tagriban, bijna. En zo leer je en de woorden van hen. En zij leren tegelijkertijd ook de Nederlandse woorden erbij.
Maar spreek je dan dus nu ook vloeiend Arabisch? Of nee, hoe werkt dat?
Arabisch is echt heel moeilijk.
Dus je gebruikt gewoon wat handige woordjes die je af en toe kan laten vallen ergens.
Ja, misschien is mijn woordenschat 50 woorden of zo. Dus ik kan de basiszinnetjes en random wat woorden tussendoor.
Maar wel een aanrader om te gaan leren.
Ja, dat is echt superleuk. En er zijn veel landen die Arabisch gebruiken. Dus.
Ja, en ik kan me voorstellen als je dan zo'n Eritreër tegenkomt die zegt van, maar dan moet je mijn taal ook een beetje leren. Of vindt hij het prima dat je met Arabisch bezig bent en Tigrinya een beetje laat liggen?
Daar heb ik nog nooit commentaar op gekregen, maar er was wel een keer iemand die had mij een paar jaar geleden gezien. Die woont zelf in Duitsland, dus dat was een kennis van mijn vriendin. En die zei, hey, maar jij hebt nu al 7 jaar contact met ons meid en je spreekt nog helemaal geen Tigrinya, hoe kan dat?
Dus ze zien wel dat je hier wel mee bezig bent dan.
Ja, precies. Ja. Nou, woordjes als dankjewel en hallo, welkom. Die weet ik ook in Tigrinya, maar dat zijn echt maar 5 of 6 woorden of zo.
Het is ook een ingewikkelde taal, vind ik zelf ook wel eigenlijk.
Heel ingewikkeld, ja.
Hey, straks wil ik met je verder praten over een van je beste vriendinnen. Maar eerst dit. We hadden afgesproken vooraf dat je iets mee zou nemen. Om ze te laten zien en uit te leggen wat te maken heeft met je grote hart voor vluchtelingen. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat heb je meegenomen?
Nou, ik nam dit glaasje mee. Dat is een stenen glaasje met een mooi gekleurd omhulsel. En die kreeg ik een tijdje terug van een Syrische moeder met dochter. Als cadeautje, souvenir. Tenminste, souvenir uit mijn eigen land.
Als ik hem zo zie, dan is het een beetje de grootte van een eierdop of zo, maar wel een stuk hoger.
Ja, iets hoger, ja.
En inderdaad veel kleuren eromheen. Moet een beetje denken aan die tekeningen voor volwassenen. Met al die dat je eindeloos aan het kleuren bent. Zeg maar zo'n drukmotief met veel kleurtjes. Wat is het eigenlijk?
Hij is echt heel tof. Nou, het is een mette glaasje. En mette is van origine van Argentinië, maar veel Syrische mensen. Dat is een soort kruidenthee. En ik drink dat ook regelmatig. Ik heb alle materialen daarvan voor in mijn huis liggen. En dat wisten zij en dat vonden ze zo grappig dat er een Nederlander was die gasten kan voorzien van mette thee. Zij stonden in de winkel en ze zagen dit gekleurde glaasje. Ze dachten, dat is echt iets voor Arianna. Zoveel kleurtjes en voor mette, die moeten we voor haar meenemen.
Wat grappig. Hey, en er zit een soort van lepeltje in, of niet?
Yes, het is een ijzeren lepeltje met aan de onderkant. Ja, het is een soort rietjes idee, alleen dan met een soort zeefje aan de onderkant. Want je gooit de... het zijn verpulverde bladeren trouwens. Die zijn gerookt, gedroogd. En die gooi je gewoon zo in het glaasje. Dus bij thee zit het in een zakje, maar hier gooi je het los erin.
En waarom is dit voor jou een belangrijk voorwerp die je hebt meegenomen? Want je kon het al maken, je had de spullen al in huis. Waarom heb je dit meegenomen vandaag?
Nou, specifiek deze, omdat ik het gewoon zo grappig vond dat mensen bij het zien van een mette glaasje aan een Nederlandse vrouw denken zoals ik. En dat dan als cadeautje geven, super spontaan. En daarnaast is mette voor mij in vele opzichten, heeft het ook een goede herinnering. Ook van de mensen van wie ik het geleerd heb. Komen gelijk die herinneringen weer boven van de tijd dat er bij ons een tijdelijke asielzoekersboot lag. En van hen heb ik het geleerd, van een paar mannen van die boot. En op dit moment heb ik nog steeds een mette vriendin, zeg maar. Af en toe een Nederlandse vriendin, met wie ik ook veel beleef. En met wie ook altijd over al zulke belevenissen kan praten. En dan spreken we ook wel eens af. Hey, zullen we vanmiddag even een mettetje doen? En dat betekent dan samen glaasjes met de weg drinken en ondertussen praten over het leven.
De herinneringen warm houden.
Ja.
Hey, en staat hij dan in de kast omdat het zo'n mooi voorwerp is, zo mooi gekleurd, of gebruik je deze ook echt?
Nee, deze staat echt op een plank in mijn keuken. Die is echt zichtbaar gewoon.
Ja, mooi. Leuk dat je het meeneemt. Hey, ik zei het al eerder, een van je beste vriendinnen is ooit naar Nederland gekomen als vluchteling. En ja, ik ben daar ook wel een beetje nieuwsgierig naar. Hoe zijn jullie ooit met elkaar in contact gekomen?
Ja, wat ik net al een beetje zei, door Vluchtelingenwerk Nederland. Toen is er een contactpersoon van Vluchtelingenwerk Nederland, haar contactpersoon, de eerste keer met mij mee geweest. En toen heb ik haar leren kennen.
Ja, dus je had eigenlijk ook wel een andere mensen nodig om dat een beetje te voorzien of zo.
Ja, want ondanks dat ik in een klein dorp woon, wist ik niet dat zij bij ons in het dorp was komen wonen. Dus daar had ik wel inderdaad iemand anders voor nodig.
Hey, je noemde net al een aantal dingen inderdaad over hoe je contact loopt. Wat is nou zo'n belangrijk cultuurverschil wat jullie merken als je samen in contact bent?
Dat vind ik soms ook lastig om te zeggen over de hele groep, omdat...
Ja, misschien in deze vriendschap, gewoon bij deze persoon.
Ja, precies. In dit geval is tijd en zijn afspraken wel eens ingewikkeld. En in het begin was dat wel eens lastig, omdat je dan dingen afspreekt en de ander die... komt voor je idee dat niet na.
Maar kan je een voorbeeld noemen dan?
Ja, als je bijvoorbeeld een verjaardag bijvoorbeeld. Je hebt een verjaardag die voor jou belangrijk is. Dan zullen we daarheen gaan en dat is over een week of over een paar dagen. En dat er dan uiteindelijk iets tussendoor komt. Er is iets of er is iemand anders op bezoek gekomen. En dan op het laatste moment hoor je, nou, ik ga toch niet mee of... Je staat op de afgesproken plaats daar en ze is nog lang niet klaar. In het begin vond ik dat wel eens ingewikkeld, ja.
Dat jij ook wel iemand bent die volgens mij behoorlijk flexibel is. Ook als het gaat om plannen en tijd en afspraken, toch?
Zeker, ja.
Waarom is dat lastig dan?
Ik leef graag bij de dag, maar je spreekt iets af. Ik denk meer dat het de verwachting is. Je hebt bepaalde verwachtingen. iemand heeft ja gezegd, dus je verwacht dat het ook afgesproken is. En dan word je teleurgesteld in je verwachtingen. Want in principe is een teleurstelling altijd omdat het anders loopt dan je verwachting was. Dus daar pas je je verwachting dan op aan.
En hoe lang zijn jullie al vrienden?
Ja, ik ben het wel een beetje kwijt. Ik denk 7 jaar of 8 jaar.
Is dat nog steeds dan zo'n dingetje? Dat je als je afspraken maakt, je denkt, ik moet er gewoon vanuit gaan dat het ook niet door kan gaan? Of...
Dat hangt ervan af. Als er bijvoorbeeld als we een activiteit organiseren of een feestje, dus afgelopen vrijdag hadden we een vrouwenfeestje georganiseerd. En dan is ze daar heel enthousiast over. En dan weet ik, joh, ik heb het nu bij je neergelegd. Je hoeft niet per se ja of nee te zeggen. Ik zie wel of je komt. Mm. En soms dan, als je dan die dag nog contact hebt met elkaar, dan zeg je, oh ja, vanavond hè. En toen is ze inderdaad uiteindelijk niet gekomen. Maar dat is ook prima, want... Zo ja, ik heb wel andere dingen. Zij heeft er eerlijker over leren zijn. En
jouw verwachtingen zijn er ook al veranderd dan.
Ja.
Okay. Hey, en dan dus een afspraak maken is dan ingewikkeld. Kom je nog andere cultuurverschillen tegen? Of pas je je heel erg aan in het contact naar anderen? Hoe gaat dat?
Nou, 3 weken geleden of zo was daar wel een mooi voorbeeld van. Deels pas je natuurlijk sowieso aan. Maar ze weten ook dat jij de Nederlander bent. Maar toen, 3 weken geleden, was er een doopfeest van een ander Eritrees gezin. Echt 2 straten verder dan waar ik woon. En daar ging ik heen. En het was eigenlijk lang geleden dat ik een Eritrees feestje had gehad. En ik stapte heel enthousiast binnen. En toen keek ik zo in de tuin. En ik zag allemaal mensen die ik niet kende. Toen dacht ik, hoe zat het ook alweer? Moet je iedereen een hand gegeven? De mannen zaten aan de linkerkant, de vrouwen aan de andere kant. Dat is niet per se altijd zo daar, maar dat zie je wel vaker. Ik dacht, help, wat moet ik eigenlijk doen? En toen was er iemand die ik wel kende. Ik ging zo naar hem toe. Ik zeg, joh, wat moet ik ook weer doen? Moet ik iedereen een hand geven? Nee, joh, ga maar zitten. Nee, dat antwoord wil ik niet horen. Ik wil weten, wat hoort in jouw cultuur? En toen zat ik op een gegeven moment en dacht ik, wat stom eigenlijk. Want je komt er als Ariane. Dus kom gewoon hoe jij de mensen wil begroeten. En later had ik nog even met iemand anders die iets later binnenkwam, die ik wel goed ken. En die zei ik, ze zeggen, nou, nu heb ik ook even niemand aan de hand gegeven, want ik ben een beetje moe, dus ik ben gaan zitten. Dus het kan allemaal. Dus dat stelde me gerust toen zij echt een eerlijk antwoord gaf. Maar niet dat stukje van, oh nee, joh, ga maar zitten. Jij bent zeg maar de Nederlander, je weet het niet, ga maar zitten. Je wil gewoon begrijpen hoe de ander het doet.
Ja, die verschillen soms ook een beetje zoeken van, wat moet ik dan doen?
Ja, dat voel je dan even op dat moment. Dat je denkt, oh wacht even, ik ben hier nu de enige die niet van deze cultuur komt. Je wil soort niet iets heel raars doen of zo.
Maar de geruststelling is dat je waarschijnlijk sowieso alles een beetje anders zal doen. Toch?
Ja, daarom. Daarom was het was gewoon even de eerste binnenkomen. Omdat het in dit geval opeens allemaal nieuwe... Of allemaal mensen waren die ik niet kende. En later kwamen de mensen van de omgeving. Dus die ik wel ken. Maar toen had ik even zo'n oepsmomentje, zeg maar. Dus ook na die 8 jaar heb ik dat nog steeds wel eens.
En ik weet dat je inderdaad, je hebt al flink aan het jaar, heb je contact met allerlei culturen. Je noemt nu een paar voorbeelden vanuit de Eritrese groep natuurlijk. Wat levert jou dat op, dat je in contact bent met anderen?
Het is sowieso gezellig. En ik vind het heel tof om te zien dat 2 werelden die lijken alsof ze 2 verschillende werelden zijn. Om die bij elkaar te brengen en dan te zien dat het gewoon eigenlijk... niet echt verschillende werelden zijn, want we zijn allemaal mens. Ja, daar geniet ik enorm van. En ik hou ook heel erg van nieuwe mensen ontmoeten. Nou, dat gebeurt in dit geval ook. En het is ook nog eens heel erg leerzaam, want op het moment dat ik zie hoe anders bijvoorbeeld een feestje organiseert, dan ga je ook wel reflecteren, hoe deed ik het eigenlijk? Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? En hey, dit vind ik mooi, dus uit alle culturen kan ik nu gewoon het... Ik kan zeg maar een beetje onderzoeken en het goede meenemen uit alle culturen.
Dat klinkt wel alsof je het voorlopig ook niet meer uit je leven gaat.
Maar kan dat zeg maar nog? Want het is gewoon verweven met je leven. Door je ontmoet je in de kerk en als ik naar de markt ga, dan zie je mensen. Of als ik over straat vis, dan maak je even een praatje met iemand. Dan kan het wel eens wat stiller zijn met activiteiten organiseren. Maar je gaat niet opeens je vrienden skip uit je leven. Dat zou ook niet...
Dat zou wel gek zijn, ja.
Ja. Het zijn gewoon... Natuurlijk lang niet iedereen. Maar er zijn er gewoon een paar die echt echte vrienden zijn geworden.
Is dat dan ook een gelijkwaardige vriendschap?
Ja, zeker.
Ja, tof. Ik merk dat ik wel enthousiast word van dat je zoveel dingen eigenlijk door de jaren heen hebt meegemaakt, verteld. En dat het echt ook goede vriendschappen zijn. Wat zou nou eigenlijk hetgene zijn wat je wil zeggen tegen iemand die nog helemaal aan het begin staat? En zegt, ja, ik wil ergens wel starten. Maar het kan ook een beetje klinken als, ja, die Ariane die redt het wel met al die cultuur in de leven. En dat snap ik wel. Maar hoe...
Dat is ook ervaring van 8 jaar, hè?
Ja, maar waar begin je dan?
Ik zou denk ik dat het advies wat je 8 jaar, weet ik het hoeveel jaar geleden gegeven heb, zou ik ook willen geven. Ga, maar niet alleen. En dan in eerste instantie aan de voeten van Jezus, zodat je zelf gevuld bent. Want als je zelf gevuld bent, dan stroom je over in plaats van dat jij je leeg geeft. En als tweede van het stukje ga maar niet alleen met mensen om je heen. En dat kunnen mensen zijn die je misschien al wel kent. Zoals ik bijvoorbeeld met mijn schoonzus. Of nou, bij alle activiteiten die ik ooit in mijn leven gedaan heb, zijn er ook altijd wel familieleden geweest die waar je die dingen mee samen doet. Of waar je erover mee over kan praten. Of iemand anders. Ga maar niet alleen. Kan ook zijn dat je ergens bij aansluit. Er zijn genoeg dingen, multiculturele dingen, die al staan, zeg maar. Dus je hoeft echt niet allemaal nu een sport
al meedoen met iemand.
Ja, een sport al afduren. En bij het stukje ga, daar zat ik over na te denken. Ik dacht, als je zeg maar staat waar je staat, dan kan die andere cultuur best wel op een grote afstand van je staan. En als je alleen maar naar iets kijkt of als iets niet eens in je leven zichtbaar is, dan kan je daar misschien oordelen over maken of je kunt er spanning op opbouwen van, oh, dat kan ik niet. Maar in ieder geval is er dan een afstand. Terwijl op het moment dat je gaat, al is er maar 1 stapje, dan kom je weer iets dichterbij. Dan wordt die verre wereld, daar kom je dan gewoon zelf al dichterbij en dan zul je daar ook heel veel van gaan leren. Daarom zeg ik ga, maar niet alleen. En dan zul je inderdaad ook zien dat je allebei mens bent. Dus voor de ander is het net zo spannend als voor jou als je misschien de eerste stap moet zetten, zeg maar. En als je samen opgaat, dat is ook echt heel sterk.
Het zit echt in je dit, hè?
Ja.
Ja, tof.
Ja. Ja, ik gun het iedereen zo erg dit. En er zijn ook zoveel toffe bestaande dingen waar je al kan aansluiten, zeg maar. Wat ook super laagdrempelig is.
Ja, dus we gaan gewoon verder.
Ja, ga, maar niet alleen.
Hey, dankjewel voor het delen van je verhaal en voor je komst naar de studio natuurlijk. Ik was in gesprek met Ariane Strobe over hoe zij omgaat met cultuurverschillen. Vond je dit een boeiend gesprek? Stuur hem dan even door naar iemand anders. Zo help je anderen om onze podcast te vinden. Deze podcast maak ik samen met Matthijs van Engelen en Ronald Koops. In de volgende aflevering praat ik met Filemon Koefloen over zijn leven als vluchteling en een nieuw begin maken in Nederland.
Dus ik weet ook dat vooral mijn vader, ook mijn moeder, die begonnen altijd te zeggen van, hey, naar school gaan, de taal leren, met Nederlandse mensen omgaan. Dat gaat jou echt toekomst geven.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.